Welkom bij de Partische Podcast. We zijn aanbeland bij aflevering 6 van seizoen 2 en het belooft weer een bijzondere aflevering te worden. We zijn namelijk te gast op PubCom, het congres voor communicatiespecialisten in het publieke domein. En dit keer gaan we luisteren. Nou ja, op zich. Ik ga met Marion.
Hoi.
Jasper.
Hoi.
En Nicolette.
Hallo.
In gesprek over de staat van participatie. Mijn naam is Nathalie Roloff overigens, misschien wel handig om te weten. Want wat doen gemeenten in 2023 om te luisteren naar hun inwoners, om naar hun ondernemers en hun partners? En wat is er geregeld aan kaders, beleid, tijd, aandacht, kennis en capaciteit? Elke 2 jaar doet Citizens onderzoek naar de staat van participatie. Zij brengen in kaart hoe gemeenten participatie steeds verder professionaliseren en waar zij nu de accenten leggen. Want die veranderen. Net als de manier waarop gemeentes denken over draagvlak, participatiemethode en vaste kaders. Normaal gesproken trapt Marion onze podcast af met een prikkelende column. Dit keer leidt Nicolette de Participodcast in en daarna is het woord aan de zaal. Wij hebben namelijk de hele dag al jullie mening opgehaald over de do's en don'ts van participatie. Maar vertel eens, Nicolette, wat is de staat van participatie?
Dankjewel voor deze mooie vraag en uitnodiging. Hey, ik heb echt iets leuks meegenomen, mensen. We hebben dus inderdaad onderzoek gedaan naar de staat van participatie, maar er gaat wel wat aan vooraf voordat we hiermee gestart zijn. Wij zijn Citizens, dat is echt een onderzoeksbureau dat zich richt op data en inzichten rondom betrokkenheid. En een van de dingen waar we ooit mee gestart zijn is in 2017. Toen hebben we gewoon aan de Nederlander gevraagd: hey, hoe denken jullie nou over betrokkenheid? Bij welke onderwerpen wil je meedenken? Op wat voor manier wil je dat dan doen? Eigenlijk heel erg gericht op hoe betrekken en bereiken we mensen. Dat zijn we in 2017 gaan doen en dat hebben we iedere 2 jaar herhaald. Dus inmiddels hebben we er al 4 op zitten. Nou, de meest recente hebben we ook net uitgevoerd. Dus zal ik een scoopje delen, want ik heb al wel wat onderzoeksresultaten. Vooral omdat ik de hele dag al hoorde op de... Hebben we verteld waar we zijn?
Ja, we zijn op PubCom.
Ja. We hoorden de hele dag al het vertrouwen daalt. Nou, ik heb voor heel veel mensen hier in de zaal echt goed nieuws. Het vertrouwen daalt inderdaad, maar er is één orgaan waarbij het vertrouwen juist toegenomen is. En dat is bij de gemeente. Klein maar positieve trends omhoog. Dus dat is eigenlijk superleuk. Juist wat heel dicht op de inwoners staat, zie je dat vertrouwen ook groot is. En dan heb je ook lekker zelf aan de hand. Dat is super fijn. Dat onderzoek hebben we al best wel vaak gedaan. Maar wat we ook zagen is dat aan de kant van de gemeente ontzettend veel gedaan werd om de professionalisering rondom participatie echt te gaan versnellen. Dus toen dachten we, ja, we kunnen wel onderzoeken hoe inwoners en de Nederlanders denken over participatie, of betrokkenheid noemen we dat dan. Maar laten we ook eens even kijken wat er nou in het gemeentehuis gebeurt. Wat doen mensen daar eigenlijk? En daar hebben we in 2021 voor de eerste keer de staat van participatie uitgevoerd. Veel meer een kwalitatief onderzoek. We hebben interviews gehouden met mensen. We hebben echt een analyse gemaakt van allerlei coalitieprogramma's. Hoe vaak komt dat woord participatie eigenlijk voor? En in combinatie met welke andere woorden? We hebben beleidsstukken gekeken. Wat voor participatiebeleid is er dan? Hoe zien die verschillen eruit? En we hebben heel veel mensen uit het veld gesproken. Nou, nu is 2023, dus we weten ook al een beetje, hey, wat zien we nou voor verschillen? Wat is er veranderd sinds 2021 en nu? Nou, dat willen jullie weten. Denk ik?
Ja toch?
Ja?
Kom maar door.
Nou, ik heb een lijstje. Ik ga 3 dingen noemen. Ik hou het overzichtelijk. Nummer 1. Wat we zien is dat waar in 2021 nog heel erg de focus lag op van wie is participatie eigenlijk? Wie moet dat eigenlijk doen? Is dat de communicatieafdeling? Zijn dat de projectleiders? En wat voor beleid hebben we hier eigenlijk op? Dat het heel erg ging om de organisatie van participatie. Je ziet dat dat ook wel echt vooruit is gegaan. Er is inmiddels heel veel participatiebeleid. Maar wat er anders is, is dat de focus nu heel erg ligt op het instrumentarium op orde krijgen. Dus we zien, ik denk ook voor jullie bijvoorbeeld met, dat er heel veel meer gebruik gemaakt wordt van technologie. Bijvoorbeeld participatieplatforms. En dat er ook meer gebruik gemaakt wordt van data. Dat zie ik heel erg vanuit ons bureau. Dat er vaak ook met inwonerprofielen wordt gewerkt om bijvoorbeeld een wijkgerichte aanpak te maken. Dus echt die toolkit op orde krijgen, dat is echt de focus van dit moment. Ik heb een tweede trend. En dat is eigenlijk wat je niet zou verwachten. In 2021 zaten we natuurlijk nog bordenvol in corona. We gaan het lekker online doen. Mensen kunnen vanuit hun huis meedoen aan de inwonersavond. We gaan informatieve webinars houden. Dat scheelt de burgertijd. En we hopelijk krijgen we een diversere doelgroep te pakken. Nou, inmiddels is het 2023. We schudden weer handen. En we houden ook weer fysieke bijeenkomsten in zaaltjes.
Avondjes.
Die trend heeft niet doorgezet eigenlijk. Dus je ziet dat we toch weer heel erg veel fysieke bijeenkomsten met elkaar houden. Ik zie ook gelukkig knikkende hoofden in de zaal. Dat is herkenbaar, denk ik, inderdaad. En een derde trend, en dat is eigenlijk iets waarvan we zien dat het doorzet, is dat er heel veel ruimte is voor experiment. Nou, dat hoorden we ook in alle verhalen vandaag. Er is echt een oproep om de verbinding met de inwoner aan te gaan, om democratische vernieuwing. Maar hoe gaan we dat nou met elkaar doen? Nou, ik denk dat er een groep professionals aan het werk is die heel erg zijn nek uitsteekt om dat op een andere manier te doen. En heel erg aan het kijken is van, hey, hoe kunnen we daar ook mee experimenteren? Nou, anno nu zijn dat vooral ook burgerberaden, dus kleine en grotere burgerberaden. Maar allerlei kleine democratische experimenten zie je gewoon plaatsvinden. En het leerpunt daarin is vooral nog, we doen heel veel experimenten, maar we kunnen nog beter worden in, wat leren we daar nou van? Echt het evalueren, wat doen we nou, terugblikken en dan je organisatie weer beter maken. Nou, daar zie je dat er echt een roep is om dat nog wat meer en beter te gaan doen met elkaar. Nou, dat even als aftrap. En toen dachten we, hey, jullie, er zit nu een zaal vol met mensen die allemaal al jarenlang aan het experimenteren zijn. Nou, laten we met elkaar eens even de lessen delen. Dus we hebben inderdaad die twee kaartjes laten invullen. Waar moeten we nou vooral mee stoppen? En eigenlijk vooral, en ook echt gewoon per direct morgen gaan we niet meer doen. En waar gaan we mee door? Dus waar zijn we op de goede weg?
Nou, let's go.
En nu denken jullie natuurlijk, dit is random, maar dat is niet zo. Nee. Dus Marion heeft een bijzonder mooie selectie gemaakt.
Nou, selectie. Kijk, we hebben echt veel kaartjes opgehaald. En we kunnen hier echt tig afleveringen mee door. Dus als je opmerking nu niet aan de orde komt, betekent het misschien wel dat we een special gaan maken later over je opmerking. Maar je had het net over van, nou ja, er wordt heel veel geëxperimenteerd. Hier heb ik er eentje. Goed, Arjan. Leren door te doen. Zegt hij, waar moeten we vooral mee doorgaan, is leren door te doen. Gewoon aan de slag ermee.
Oké, wat vind je ervan dan?
Ik denk dat dat zeker. Kijk, je moet niet zomaar lukraak wat doen. Je moet wel even nadenken. Maar doen is de beste manier. We moeten het niet te ingewikkeld maken.
In beweging blijven.
Gewoon gassen. Probeer maar wat. En soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. En als het niet goed gaat, nou, wees daar ook maar eerlijk over. Moet je natuurlijk achteraf wel even goed evalueren.
Ja, en hoe denk je, want ik ben het hier namelijk helemaal mee eens. Maar wanneer het lastig wordt, is als je gewoon weinig ruimte hebt en weinig vertrouwen van de inwoner om het maar te proberen. Als er weinig ruimte is voor experiment, weinig tolerantie voor, hé, we gaan het gewoon proberen. Hè, we hebben een soort einddoel in beeld, maar we weten nog niet hoe we er gaan komen. Nou, dat is soms best wel ingewikkeld.
Ja, dat is, maar dat heeft misschien ook weer met dat vertrouwen te maken. Hè? Dat als mensen sowieso een orgaan of een organisatie niet vertrouwen, en die komt aan en die zegt, ja, we weten nog niet precies hoe we het gaan doen. Dan zeggen ze, ja, duh.
Ja, maar het gaat ook over vertrouwen intern, denk ik. Je moet ook het vertrouwen voelen en durven om te doen.
Ja, je moet die ruimte ook krijgen.
Ik las het in de staat van participatie. Hè? Dus het onderzoek dat jullie gedaan hebben. dat het ook heel erg gaat over de rol van de raad. En als je aan de voorkant de kaders goed hebt, dan kun je het met elkaar hebben over het proces. En dan kan de raad ook die rol pakken. Maar ik denk dat dat er heel belangrijk is. En dan kun je ook experimenteren. Dan durf je misschien ook te experimenteren. En dan kun je leren door te doen.
Ja. En ook volgens mij daar gewoon eerlijk over zijn. Want je doet participatie omdat je de wijsheid niet in pacht hebt. Dus je kunt ook gewoon met de mensen die daarbij betrokken zijn zeggen, nou, we gaan het nu zo doen. Maar als blijkt dat het toch een tikje anders moet, gaan we het een beetje een tikje anders doen.
Want u
deed dat misschien nog wel beter.
Het dapperste is natuurlijk als je durft te zeggen dat je het niet weet.
Ja, precies. En dat is volgens mij de kern van participatie. Okay. Want als je zegt, ik weet het eigenlijk al.
Nou ja, ik moest net een beetje denken aan het meest voorkomende antwoord wat wij vandaag hebben ontvangen. Is participatie is eigenlijk gewoon een vinkje op de lijst. We zijn niet wezenlijk geïnteresseerd in het antwoord. Nou, het is een moetje.
Maar dat zijn dingen om mee te stoppen, neem ik dan aan.
Ja, of wat, ja kijk, allemaal
ja, er is één groen, zie ik.
Ja, dat kan aan mij liggen, dat ik het verkeerd om tussen. Maar dit zijn dus allemaal kaartjes, en dat zijn er een stuk of 12, 13, die allemaal in een vorm zeggen iets over, stop met het vinkje. Het lijstje, het wordt een vinklijstje. Doen alsof we luisteren, daar moeten we mee stoppen. Afvinkparticipatie, er een vinkje achter zetten, moeten we mee stoppen. Participatie moeten we serieus gaan nemen.
Ja.
In plaats van een vinkje zetten. Dus vandaar dat
maar waar zit dat dan in?
participatie voor de bühne. Ik kan gewoon even doorgaan met de participatie omdat het moet.
Ja, maar er is allerlei wetgeving die natuurlijk wel verplicht tot participatie.
Ja, maar ik denk wel dat als je... Natuurlijk, weet je, het is ook, het staat ook in de wet dat ik niet door rood mag rijden. Hmm. Dat doe ik niet alleen maar omdat het in de wet staat, maar ook omdat ik denk, nou, misschien is dat wel handig om even te stoppen als het rood is. En dat geldt natuurlijk voor participatie precies zo, over rood gesproken, het rode kaartje. Hmm. Maar je moet het niet alleen maar doen omdat het verplicht is. Ja. Mensen merken ook wel of je oprecht geïnteresseerd bent in antwoorden en of er ook echt ruimte is om er iets mee te doen. Of ze ook het plan nog zien aanpassen in de loop van het proces of niet.
Want anders kun je wel gewoon informeren in plaats van participeren.
Ja, precies. Ja, okay. Ja.
Nou, ben ik wel mee eens.
Ja. Dus, maar die kwam dus heel vaak terug.
Over eens zijn gesproken, wat mij, ik heb een aantal lievelings hiervan. Een van de lievelings is het kaartje waarbij iemand zei, we moeten stoppen met het organiseren van focusgroepen. Dan weet ik sowieso dat ik hier de handen voor op elkaar krijg. Van mensen die hetzelfde belang hebben.
Ja.
Ja.
Ja. Er wordt gelachen in de zaal.
Ja, maar er wordt gelachen in mensen die een ander belang hebben.
Nou ja, misschien moet je gewoon een soort selectie maken. En Marion heeft dat dus net achter de hand gehad. En ruzie gekregen met iemand die het niet
ruzie.
Eens was.
Hij was niet met me eens. Maar,
ja, maar jongens, is dit niet de reden waarom er zoveel aandacht is voor het middelburgerberaden? Waarbij er een soort selectie is. Ja. En waar er heel gewogen wordt naar van welk standpunt kom je. En waar kom je vandaan en dat soort dingen.
Ja. Ja, ik denk het wel. Maar ja, dat is ook denk ik een reden dat er heel veel gewerkt wordt met onderzoeken en zo. Omdat het dan een soort van representatief kan zijn.
Maar dan gooi ik hem even erin. Want ik had een gesprek tijdens de beurs met iemand die doet een opdracht voor de provincie Overijssel. Die hebben daar een burgerberaad gedaan. Dat ging over zonnepanelen. En dat ging over zonnepanelen op boerenland, landbouwgrond. Daar waren de meningen eigenlijk best wel over. Nou, men was het best wel over eens. Dit is best een optie. Vervolgens komen er verkiezingen, een democratisch proces. En er is één bepaalde partij die heeft daar de bovenhand gekregen. En die heeft onmiddellijk de ukase uitgevaardigd. We stoppen met zonnepanelen op landbouwgrond. Mm-hmm. Ja. Waar is dan dat hele burgerberaad voor geweest?
Ja, maar dat weet je niet van tevoren. Dit gaat niet over het middel. Ja.
Nee, de wereld verandert natuurlijk.
Maar waarom luistert de raad? Of de
raad is de baas.
Ja. En ja, als ze dat van tevoren verplicht hebben, dan is het niet een raadgevend referendum of een burgerberaad of wat dan ook. Maar dan is het gewoon een verkiezing. Oké, wordt het ja of nee?
Maar dat is ook precies voor de burger best wel lastig uit te leggen.
Ja,
dit.
De burger vind ik maar dat is voordat je een burgerberaad in elkaar hebt gedraaid, kanonnen. Dat kost een tijd en een geld en energie en aandacht. En voor wie van jullie heeft u wel eens een burgerberaad georganiseerd of helpen organiseren? Heb je er nog slapeloze nachten van of niet? Nou, zie je, of valt wel mee, maar... Nou. Nee, want dat is een enorm gedoe. Terwijl, als je het hebt over die focusgroepen die je net noemde, van stop met focusgroep met dezelfde belangen. Wij hebben al eens eerder geroepen, en die zit hier ook tussen. Geen klankbordgroepen meer. Nou, daar kunnen we het niet meer mee eens zijn dan dat. En het gesprek dat ik net had met de meneer, dat was aan de hand van een denktank. Je kunt hem denktank, onderzoeksgroep of wat dan ook noemen, maar zeker geen klankbordgroep. Waarin we vooraf ook echt een selectie maken. Dus iedereen mag zich opgeven met een motivatie erbij, met leeftijd, met gezinssituatie, met woonplaats, noem maar op. En dan zeggen we op basis van diversiteit maken we een selectie. En dat werkt eigenlijk altijd. Alleen, ja, er zijn altijd natuurlijk wel wat mensen die het horen krijgen dat ze afvallen.
Nou
ja,
en
maar je kunt
ook
uitleggen waarom.
Dus ik weet helemaal niet hoe het gaat. Maar je moet natuurlijk ook een beetje op zoek naar... En wie mis ik nou nog? En kan ik er nog een paar tegenstanders
aan vragen? Ik vind wel echt, als het gaat om iets wat een maatschappelijk belang... vind ik het ook best wel moeilijk te verkopen. Dat je zegt, ja, we gaan met een select groepje mensen in gesprek. Want het is mijn buurt, mijn gemeente. Precies. Ik wil de ruimte krijgen om mee te praten, omdat het onderwerp mij aangaat. Ik wil niet afvallen of erbij horen. Vind ik eigenlijk ook heel vreemd. Dus ik vind dat best wel een ingewikkelde... Ja, je mag ook maar zeggen. Maar anders druk je op de bel, Marion.
Nee, maar dat kan ook alleen maar als het onderdeel is van een veel breder proces. Als dat de participatie is, dan kan het niet. Want iedereen moet mee kunnen doen, die wil meedoen. Maar als het onderdeel is van het geheel, namelijk verdiepende gesprekken over verschillende thema's waarin je zoveel mogelijk invalshoeken wil hebben, dan kan het wel werken. Maar daarnaast moet iedereen alles kunnen zeggen en kunnen weten en kunnen meepraten.
Nou, ik denk dat onderdeel van die experimenten en dat leren door te doen...
Een bel!
Yeah. Ja. Ik hou meteen mijn mond.
Nou krijgen we tegenspraak uit de zaal.
Ja, dat was niet de bedoeling. Het was een moedje.
Wie ben je?
Hoi. Ik ben Guus Woelersen van Participatie Junkies. Het kennis- en bemiddelingsplatform voor professionals.
Zendtijd voor een ster.
Voor professionals actief binnen de participatie- en communicatiebranche. En ik ben ook oud-ambtenaar, in Rotterdam veel gedaan. En wat ik ook hier hoor en wat ik ook wel merk, ook in de plenaire sessie hier vanmiddag, over vertrouwen en over afstand. Het gaat denk ik ook om dat je volgens mij niet structureel met elkaar in gesprek bent. Dat je niet, ik zeg altijd participatie van de straat. Dus als jij al gewoon in gesprek bent met die burger of inwoner. En ik had er net nog een gesprek over met iemand die in Rotterdam actief is als wijkraadlid. Ja, dan heb je die experimenten denk ik niet eens nodig. Dus natuurlijk wil je een soort representativiteit hebben. Vind ik ook wel een hele gevaarlijke term, want wat is dan representatief? Maar ik denk dat je terug moet naar de basis, wat als gemeente, wat je vroeger deed. Je was trots om te werken voor de gemeente, omdat je ook wist en keek in de wijk, wat speelt er nou? Dat is ook zo'n voorbeeld die gegeven werd. We moeten nu eerst een melding maken voor een tak die aan een boom hangt, terwijl je hem ook meteen kan afzagen. Ja. En dat is denk ik in de kern ook waar we in doorgeslagen zijn. Ook als professionals.
Juist te veel procesgericht.
Procedures, ja. Iemand heeft inderdaad ook gezegd, we moeten veel vaker de straat op gaan om ook daar meningen op te halen, in plaats van alleen opgezet tijden mensen te vragen.
Ja, maar wie moet dat doen dan? Wie moet dat doen?
Elke ambtenaar kan dat doen.
Volgens mij is voorbeelden genoeg dat de ambtenaren, laat ik het zo maar noemen. Ja. Volgens mij een voorbeeld uit de Raad. Die hebben gezegd, van, laten we nou allemaal een half uur per dag, één keer in twee weken, op straat gaan en met elkaar in gesprek. Met de inwoner, dus degene van het balie, tot en met de burgemeester. Maar dat je op die manier ook meer hoort dan alleen, ik doe dit beleid.
Maar soms vind ik het wel raar dat mensen dan doen alsof raadsleden alleen maar vergaderen in een zaaltje en dan de rest van de week verdwenen zijn. Maar het zijn natuurlijk gewoon mensen die wel daar wonen en in een straat wonen, op een verjaardagsfeestje komen, in de kroeg komen. Dus het is echt niet zo dat wereldvreemde mensen zijn die, als ze niet iedere dag een half uur op straat rondlopen, niet weten wat de hartslag, laat maar zeggen, is van hun gemeenschap.
Ik ken een voorbeeld van een burgemeester, die kwam ik dan steeds tegen in een Albert Heijn of een supermarkt, waar hij geen burgemeester was. En zei, waarom doe je dat? Hij zei, als ik in mijn eigen gemeente boodschappen ga doen, word ik er helemaal horendol van.
Krijg je
een
boodschappenlijst mee naar huis.
En dan kijken ze wat ik in mijn karretje heb, dat wil ik helemaal niet. Ja. Maar het is niet alleen raadsleden, maar inderdaad ook gewoon ambtenaren. Allerlei mensen die iets vinden. In Utrecht is dat nu net recent ook gedaan. 100 ambtenaren de straat op om minimaal 500 gesprekken te voeren.
Ja, we komen hier op een interessant punt. Want ik vind het een prachtig punt. Want het gaat namelijk, als we naar participatie kijken.
Blijf staan, hoor, Guus.
Ja.
Als we naar participatie kijken, dan de associatie die we meestal ermee hebben is, we hebben een project en dan start de participatie. Yes. Terwijl participatie is niet iets wat je start en stopt. De participatie is iets wat in je, als het goed is, wat je doet. Ja, dit is heel filosofisch en dat snap ik ook allemaal wel. Mm-hmm. Maar die beetje die koekoeksparticipatie, ik denk dat ook is waar jij aan refereert. Het gaat er veel meer om dat je voortdurend op zoek bent naar waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Ja. En dan gaat het eigenlijk wel goed. Dus in die zin sta ik er helemaal achter. De vraag is alleen wel, wie organiseert dat? Waar hebben we de tijd vandaan?
Even tussendoor, is dat een bestaand woord? Koekoeksparticipatie? Ik vind hem erg leuk.
Door Jasper
geïntroduceerd. Oh, dit is jouw woord. Ik vind hem helemaal goed.
Jij maakt ook wel even die partypodcast met ons.
Ik miste vandaag ook wel, en dat mis ik ook wel binnen de opdrachten die ik nu doe. Dus ik ben ook af en toe interim werk aan het doen bij gemeente. Is, zal maar zeggen, de trots, maar ook de positie als ambtenaar. Dus als organisatie, daarvoor gaan staan. En dat merk ik. We laten ons leiden door een wethouder, door een bestuurder. In plaats van te zeggen, wat vinden wij nou als collectief? Wat vinden wij nou als...
Nou, en dat vereist best wel veel lef ook.
Dat is het. Het gaat ook over een skillset en over wat kan nou precies een participatieprofessional? Ja. En wie is iedereen een participatieprofessional? Of is het een...
Dat is inderdaad een leuke, misschien een goede om door te gaan naar de volgende. Dank je wel. Guus. Want hier zegt iemand waar we vooral mee moeten stoppen is participatie automatisch als taak van een communicatieadviseur zien. Dat is volgens mij ook iets wat in dat onderzoek goed naar voren komt. Hè?
Ja.
Van wie is het
nou eigenlijk? Nou, maar dat is best wel een ingewikkelde kwestie. En heel goed om expliciet op tafel te hebben liggen van wie moet dit nou eigenlijk doen. Wat je vooral ook ziet, in ieder geval in de gesprekken die wij voeren, is dat de communicatieafdeling aan zich is al ontzettend overvraagd. Dus participatie er nog even bij doen om iets wat zoveel aandacht vraagt, dat is eigenlijk bijna niet bol te werken. Dus moet je er of mensen in opleiden, projectleiders in opleiden, mensen die inhoudelijk ermee bezig zijn, of echt die participatieprofessional gewoon een centrale plek geven.
Je moet wel bellen. Je moet wel bellen.
Hoi.
Wie ben je?
Eefje Nienhuis, zelfstandig adviseur. Hallo.
Vertel.
Ja, het is allemaal waar. We zijn heel druk en heel veel. Maar de andere kant is denk ik ook waar. Als communicatieadviseur laten we ook heel veel kaas van ons brood eten.
Welke kaas?
De participatiekaart. Maar wel het gesprek, het goede gesprek, de dialoog, ja. Juist het opzoeken. En als ik nu kijk bij overheidsinstanties, dan zie ik daar een heel projectmanagementbureau die in die gaten springt en dat gaan opvangen in plaats van de communicatieadviseurs. Ja. En dan zijn wij straks van de flyers en de websites, ja. Die dat mogen gaan doen.
Dus het is een uitvoering van je vak interactie. Eigenlijk, als je dat
nou
gaat zoeken.
Nou, ik zou het wel vragen.
Oh, kijk. Ja. Nou. Alright.
Maar dus waarom hebben we... Eigenlijk... Nee, maar dan even, want we hebben wel weinig mensen, dus dan hebben we er wel meer nodig. We sowieso.
Of we moeten...
Kijk, dus een dankbaar publiek hier nu, ja. Hè, om zoiets te zeggen.
Nou ja, of niet hoor, want dan ga ik even tegenspreken. Ik kom heel vaak bij afdelingen communicatie, bij allerlei organisaties, echt niet alleen maar gemeentes, want dan is het standaard ambtenaar. Maar waar dus dan wordt gezegd, ja, dat is allemaal wel leuk, maar sorry, dat kunnen we niet. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Wil jij dat zelf doen? Dan moeten we extern inhuren.
Ja, dat gebeurt
dus,
ook.
Meer mensen is volgens mij niet zomaar de oplossing, want dan kunnen we meer mensen bij blijven zetten. Maar misschien wel heel strak kijken naar wat je wel doet en wat je niet doet. Ja. En,
maar waar,
misschien wat minder
folders. Waar zit dit in? Hè? Want ik hoor wat je zegt en tegelijkertijd ligt dit aan het feit dat de visie op communicatie binnen de organisatie niet goed is? Ligt dit aan...
Nou, niet dat... goed. Het is een andere visie of een andere kijk op communicatie, denk ik.
Ja.
En mijn zorg is dat we deze kijk, wat toch een vernieuwendere kijk is, denk ik, die al wel een jaar of 15 op zich enigszins iets doet, ja. Maar goed, nog niet overal helemaal ingebed is, dat die niet straks bij ons vak volledig geïntegreerd wordt, maar dat die weggegeten wordt door een ander vakgebied.
Maar moeten er andere mensen geworven worden dan? Of moeten de mensen die er nu zitten een andere skillset aanmeten? Of hoe kun je
dit
fixen?
Maar is dat de relevante vraag? Of is
nou, vind ik wel.
En wat is dan wel
vind jij de relevante vraag?
Nou, wat is de visie op het vak? En wie dat dan vervolgens doet, vind ik dan eigenlijk vers 2. Ja, maar wat is je visie op het vak? En dan denk ik wel, ik hoop heel erg dat onze visie op het vak is dat die interactie zo ontzettend belangrijk is. En daar hebben we het vandaag natuurlijk ook de hele tijd over. Hoe komen wij dichter bij die burger? Welke rol spelen we daarin? Hoe hebben we het nuttige gesprek met elkaar en met de burger en tussen die overheid? En hoe spiegelen we dat?
Dus je zegt, laten we vooral binnen organisaties als communicatieadviseurs dat gesprek voeren met anderen. En laten we het een beetje naar ons toe trekken. Want dit is juist een waardevol onderdeel van onze hele communicatie.
Laten we dat niet weggeven, want dan zijn we de voorlichter straks. Ja. Ja, alleen nog.
Ja, dan ben je lekker bezig met Instagram-postjes. Precies. En flyers en de lunchregelen.
Dan
voor
ga ik een ander vak doen, want dat zie je gebeuren. De communicatieadviseurs die deze rol willen, die worden dan omgevingsmanager.
Ja, ik wou zeggen, want het vak van omgevingsmanager
is ook een interessante.
Gericht, natuurlijk.
Ja, want het heet steeds vaker omgevingsmanager, maar dat is dan dus misschien wel
wat
het verschil.
Vertel. Nou, ik ben Josine Groen en ik werk al een heel aantal jaren voor een gemeente, voor verschillende gemeenten ook, en met name in het sociaal domein. En de laatste tijd ben ik wat aan het verbreden en kom ik met participatie in aanraking, vind ik echt super tof. Maar ik denk dat we op sociaal domeinvlak ook heel veel kunnen doen in participatie. En ook vandaag weer hoor ik eigenlijk alleen maar voorbeelden uit het fysieke domein.
Ja.
En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar jullie kijk ook. Op hoe kunnen we nou onze beleidsmedewerkers op het sociale vlak ook eens flink motiveren om met participatie aan de slag te gaan.
Dus niet alleen maar bij gebouwen en het openbaar gebied enzovoort.
Het verbaast mij ook altijd, want wij zien het inderdaad ook. Bijna alle vragen hebben iets in het ruimtelijk domein. En wij zoeken zelf ook wel naar, kunnen we wel meer in het sociaal domein doen.
En welke opgaven zijn, dat zie je dan in het sociaal domein. Waarvan je zegt, daarvan zou participatie echt kunnen helpen of...
Waar ik denk ik heel veel meerwaarde in zie, is gewoon überhaupt mensen die toch wel weggezet worden als onderkant van de samenleving, om die gewoon eens aan tafel te krijgen. En dus gewoon te vragen van, waar heb jij nou behoefte aan? Het kan over van alles en nog wat gaan eigenlijk. Ik hoorde laatst een prachtig voorbeeld van een gemeente die gewoon aan ouders heeft gevraagd van, we moeten iets met leerlingen vervoeren. Dit is het budget, dit zijn de kaders, ga eens in een hok met z'n allen beslissen. We gaan er eens over in gesprek. Ik heb dat wel eens genoemd bij ons in de gemeente. En daar wordt gezegd, daar hebben we geen tijd voor. Of, interessant, en daarna hoor ik er wat van.
We nemen het mee.
We nemen het mee. Uh-huh. Maar er is zo vreselijk veel mogelijk volgens mij.
Maar denk je ook dat mensen dat ook willen? Want ik roep dan wel eens, participatie is corvée. Want mensen hebben soms al iets veel beters te doen dan participeren. Denk je dat mensen ook echt mee willen praten over dit soort onderwerpen? Is dat jouw ervaring?
Heb je het dan over inwoners?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, over inwoners. Nou, we hebben een paar keer over wel met klantreizen gewerkt. Bijvoorbeeld ook over de inrichting van onze website hebben we ook gekeken met inwoners van nou ja, wat,
hoe gaat dat?
Hoe kunnen we dat nou het beste doen? Wat zijn nou handige manieren om onze website in te richten? En ik merk vooral dat die mensen die je dan vraagt en die zich aanmelden, zich verschrikkelijk vereerd voelen. Wij zijn ook bij mensen thuis geweest. En dat is wel ontzettend leuk om te doen.
Dan noem je dus een belangrijk vermoeden. Iets wat, nee. wat hier ook... Jij bent van de regie. Oké, dankjewel.
Twee opmerkingen. Eentje is van Tricia, die zegt... laten we in godsnaam niet zo moeilijk doen. En participatie zien als een verrijking van ons vak.
Ja, dat is eigenlijk ook wat Eetje zegt. Ja.
En dan hebben we hier nog Saskia. En die vind ik wel heel tof, want die reageert even. Van joh, als we nou met de blik van de gemeente even stoppen... hè, als we het hebben over stoppen... en we kijken even naar die burger... Dan maakt het fysieke domein en het sociale domein eigenlijk niet zo heel veel uit... Het gaat over de buurt waarin je leeft, over de kansen die je krijgt, die je kinderen krijgen, over het feit of je je veilig voelt of niet in de buurt. En dat is soms een kwestie van, nou ja, onfris volk op straat, maar soms ook gewoon een kwestie van betere verlichting. Dus voor de burger maken die domeinen niet zo heel veel uit. En ik weet niet of Saskia daar nog wat aan toe wil voegen.
Nee, maar ik snap het helemaal. Maar dit zit er toch in dat in de organisatie vaak bepaald wordt waar de participatie over gaat.
Nou, en ook, kijk, als het gaat om verlichting, waardoor mensen zich niet veilig voelen, waardoor ze minder op straat zijn en waardoor ze minder sociale contacten hebben, gaat het dan over de wijkmanager, de ambtenaar buurtbeheer, of over de ambtenaar lantaarnpalen? Want dat is dan natuurlijk wel een probleempje.
Dat hebben we met elkaar wel heel ingewikkeld gemaakt. En dan komen we weer terug op die tak die net genoemd wordt. Hè? Ga je een melding maken of zaag je die tak gewoon om?
Ja, dat is inderdaad... dat is weer een andere. Daar gaan we een andere keer over hebben.
We gaan nog een kaartje.
We hebben nog leuke kaartjes.
Ja. Nee, ik vond ook nog wel eventjes die leuk van de omgevingsmanager. Maar daar moeten we misschien een andere keer ook nog even over doorpraten.
Doen we een special
hoe dat
over.
Verandert. Ja. Wat is nou de omgevingsmanager en wat niet? Dit sluit wel aan bij wat je net gezegd hebt. Spreek de taal van gewone mensen. En er staat onder de taal van de leefwereld. Nou vragen we ons af of leefwereld inderdaad dan wel taal is van gewone mens. Maar ja, wat is een gewoon mens? Weet je, ik ben ook een gewoon mens.
Het is natuurlijk waarheid als een koe, maar ook toch heel ingewikkeld. Want een eenvoudig taalniveau verlies je heel veel nuance. Juist rondom hele complexe opgaven waar gemeenten toch ook voor staan. Dus soms is er ook wel iets meer uitleg nodig. Het is best wel een hele klinkt heel makkelijk, maar het is best ingewikkeld gewoon taal
spreken. Ja, maar toch, ergens de instapdrempel zou lager moeten zijn. En wij kijken natuurlijk... ik snap wel dat je als je heel simpel taalgebruik gebruikt... dat je misschien niet alle nuances kunt vatten. Maar als ik eerlijk ben en ik ben hoog opgeleid... lees ik soms teksten waarvan ik al niet eens weet wat nou precies de nuance is.
Nee, dit gebeurt mij ook regelmatig.
Dus als je überhaupt niet deel kan nemen, wat hebben die nuances dan voor zin? Ja. Ik denk dat er heel veel kansen liggen, en dat is een beetje een gevaarlijke uitspraak... maar voor technologie... Omdat je tegenwoordig... Het is best wel moeilijk om onbegrijpelijke teksten te schrijven. Er zijn tegenwoordig allemaal digitale hulpmiddelen die jou helpen... om dingen die in principe heel moeilijk zijn... samen te vatten en op B1-niveau uit te leggen. Ja, daar verlies je enige nuance mee, dat klopt. Maar als daardoor mensen wel kunnen aanhaken... is dat in elk geval een kans om met elkaar erover in gesprek te gaan... in plaats van, ik doe niet mee, want ik snap eigenlijk niet wat er bedoeld wordt.
Nou vind ik het heel goed als er technologie is die alles beter maakt, maar... Wat je ook kunt doen, is gewoon naar je buurvrouw, naar je moeder of naar wie dan ook... en zeggen, dit is ongeveer het verhaal. Hoe snap jij het?
Dat snap ik, Marion. Maar dat is natuurlijk 1 op weinig. En als je toch kijkt naar 1 op veel... dus je wil eigenlijk de drempel voor heel veel mensen lager maken... om ergens in te stappen, om in contact te komen...
Dat zegt misschien,
dan kan dit wel helpen.
Het is lullig tegenover mijn moeder, maar als mijn moeder het snapt...
Arjan
dan snap heel veel mensen het.
En die gaat aan de bel. Arjan, take it away.
Wie is Arjan?
Arjan is zelfstandige...
Oh, we hadden net jouw kaartje ook al, Arjan. Oké.
Zelfstandige communicatie- en participatieadviseur. Jij stelde net een vraag, Jasper. En die ging er eigenlijk over wie bepaalt waar we het over gaan hebben met elkaar. En volgens mij is die essentieel. Bepalen we in het gemeentehuis waar we het over gaan hebben... en gaan we dan op pad met speelruimte of niet... Of is het onderwerp überhaupt op tafel en mogen we met elkaar kijken wat we willen bereiken? En kunnen we dan ruimte geven aan al die perspectieven die er zijn, zodat iedereen snapt dat er geen gelijk bestaat, maar dat we met elkaar te zoeken hebben naar het midden, waardoor we allemaal een beetje gelijk hebben om samen dat gewenste doel te bereiken.
Dat heeft alles te maken met die verwachtingen vooraf. Er zat er eentje bij die zei van... ja, laten we nou gewoon vooraf duidelijk maken waar het om gaat. En iemand anders zei ook... laten we participatie niet verwarren met het allemaal met elkaar eens zijn.
Klopt.
En
dit gaat ook over angst en over de speelruimte die je geeft. Omdat we als overheid professionals hebben in dienst hebben genomen... die kennis hebben van zaken... En daarvoor hebben gestudeerd en het heel goed weten. En het contact met de buitenwereld, zeker voor een bestuurder, best spannend is. Want stel je voor dat dat wat ik wil mogelijk wordt gedwarsboomd of ik concessies moet doen. Mm-hmm. En juist daar zit die ruimte om dat gesprek aan te gaan, waardoor die ambtenaar of die bestuurder ontdekt wat het perspectief is van die inwoner, waardoor die daar meer speelruimte krijgt om daarin mee te bewegen.
Ja, ja. Dus het gaat niet alleen maar over een ja of nee voor iets, maar veel meer het.
Nou, en je verdiepen dus in de ander en waarom.
Elkaar horen.
Ja,
ja. Nou ja, en je kunt heel goed zijn in sociaal domein of ruimtelijke ordening of wat dan ook. En dat betekent niet dat je daarmee dus een goede participatieprofessional bent. Alhoewel je wel kan beargumenteren dat iedereen dat een beetje zou moeten kunnen vanuit de inhoud.
Ja. Maar ja, de praktijk leert anders. Niet iedereen kan dat. Nee. Niet iedereen kan dat verhaal houden. En al iemand, is iemand nog zo aardig, wil niet zeggen dat hij goed gesprek kan voeren.
Nee, en dat hoeft misschien ook niet.
Nee,
deze is ook spannend. Hè? Hoe geloofwaardig ben je als gemeente als je vanuit het ene beleidsveld wel de wijk intrekt. Ja. En vanuit het andere beleidsveld gewoon weer op de oude manier zendt. En meent het door te drukken.
Ja.
Dus we mogen liever één plek uitkiezen waar we vanuit alle beleidsvelden gaan spelen. Mm-hmm. Waardoor de rest van de gemeenschap mogelijk wordt uitgenodigd van wij willen dat ook, wat daar ook.
En bedoel je dan plek? Bedoel je echt een fysieke plek als in een wijk waarin we dat
zeker als
anders
je,
gaan
ja,
doen?
Als je het hebt over de betrokkenheid van inwoners, gaat het echt op buurtniveau.
Ja.
Zodra het stadsniveau wordt, dan heb je de liefhebbers op een onderwerp.
Ja. Ja.
Buurtniveau zijn mensen die zelf willen bepalen waar het bankje komt te staan, want daar zitten ze regelmatig op.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zat ik net te denken rondom. Oh, sorry. Ja.
Dankjewel.
Ja. Ik wil nog heel even terug naar een aantal van de kaartjes, want er zijn. Ja, daarom. Het klokje tikt hier. Kijk, wij hebben hier een klokje staan en dat geeft ons aan dat we bijna naar het einde toe gaan.
Dat gaat zo ook piepen, hè?
Maar ja, het gaat nog piepen ook.
Mag er nog één keer worden gebeld?
Vooruit, één keer nog.
Okay, maar dan ga ik nog even één tussendoor. Maar misschien zijn er dan mensen die misschien wel hierop aanhaken of andere dingen. Wat ook steeds weer terugkwam, is de terugkoppeling. Dat is volgens mij echt een valkuil. Het wordt hier gelijk geknikt. Verschillende mensen zeggen, zorg nou dat je dat ook goed terugkoppelt. Wek geen valse verwachting, maar vertel vooraf wat je nou uiteindelijk gaat doen met het advies. Je moet je afspraken nakomen. Daar moet je mee beginnen. Maar zorg ook dat dat mensen horen wat ermee gebeurt. En dat kwam op verschillende kaartjes terug.
Ja, Jasper. En dan denk ik, van tevoren en terugkoppelen, dat is voor en na. Maar wat doen we in de tussentijd? Want daar vind ik.
Je bedoelt in dat grote zwarte gat waarin de ingenieursbureaus gaan tekenen en rekenen?
Ja, absoluut, ja. Er is
en
nu even
niks
te melden.
Niemand weet wat er aan de hand
maar
is.
Daar zitten dus ook heel veel
de
terugkoppelmomenten.
De participatie start volgende week en eindigt over 2 weken.
Oh shit, heb ik gemist.
En daarna gaan we rekenen en tekenen en hoort u nog van ons en we nemen het mee.
Oh, en dan komt er een plan uit waar niemand
wel heel
zich in herkent.
Als er inderdaad een plan is en dat je denkt, oh, het zal allemaal wel goed komen. Ik heb dit nu weer aan de hand. Hè. Jullie weten dit, jullie zitten al jaren in mijn gebiedsontwikkeling in mijn straat. Maar het is nu af. En nu ben ik een hele parkeerplek kwijt. Had
nou,
ik dus niet
door,
hè?
Meid. Nee.
Heb je niet geparticipeerd?
Nee, ja, ik dacht, het komt wel goed.
Ja, daar zie je.
Maar goed, jij komt er achteraf achter. Ik mag aan de voorkant niet eens meepraten.
Ja. Oh, ja.
Jij noemt een waar ding. Kijk, het is niet alleen maar aan de voorkant en de achterkant. Wat ook heel belangrijk terugkoppeling is gewoon eens laten zien, wat hebben we nu allemaal opgehaald? Klopt dit? Zijn dit de belangrijkste onderwerpen? Zonder dat er al een plan ligt of een schets ligt.
Nou,
als er dan een schets ligt, dan zeggen we, nou, dit gaat erin, maar dat gaat er niet in, om die en die reden.
Juist.
Ik ga niet naar elke informatieavond. Ben ik heel eerlijk
hoeft
in.
Wil
ik
een
best
avond,
een keer,
he?
Maar niet altijd. Maar wat ik wel heel fijn zou vinden, is om op het moment dat het afgelopen is, meteen een korte impressie te krijgen van hoe was het, wie was er, wat is er ongeveer gedaan.
Ja,
en als ik dan 2 weken later een nieuwsbrief krijg met een nietszeggend verslagje, ja sorry, daar haak ik dus niet op aan.
Nee,
daar vind ik echt een kans.
Daar moet een beetje journalistieke haast in zitten.
Nou,
en de volgende ochtend, hoppata.
Dat is het. En ik heb hier ook, hiervoor heb ik opgeschreven, hè. Ik maak altijd een beetje aantekeningen. En toen dacht ik, participatieprofessionals, wat moeten die nou eigenlijk kunnen? Want ik ben het ergens wel eens. Hè. Het komt bijna altijd automatisch bij de afdeling communicatie terecht. En ik heb vandaag iemand gesproken en die zei, waarom kijken ze allemaal meteen naar de afdeling communicatie? Nou, hebben we het net over gehad. Daar zijn natuurlijk ook andere kleuren in. Maar volgens mij zijn er 3 dingen die je eigenlijk zoekt in een participatieprofessional. Het zijn er vast nog veel meer, maar 3 belangrijke. 1, je moet een klein beetje woordvoerder zijn. Want je moet goed kunnen uitleggen wat er gebeurt, waarom het gebeurt, wat het belang is en welke belangen er spelen. Twee, je moet een beetje journalist zijn, want je moet goede vragen kunnen stellen en ook durven vragen naar wat je misschien niet wil horen. En drie, je moet een beetje onafhankelijk gespreksleider zijn om te zorgen dat je ook tegen je interne collega's kunt zeggen, nu moet je heel even je bek houden en luisteren.
Ja, dat laatste, leuke rol.
Maar
als je iets niet hebt, dan moet je dat in ieder geval van jezelf weten en zorgen dat je dat erbij haalt van iemand.
Ja.
Want je hoeft niet zelf alles te kunnen, je hoeft niet alles te weten als je het maar weet te vinden.
Ja.
Dus dat, maar het een beetje, ja, die journalistiek, er zit natuurlijk heel veel mensen met een journalistieke achtergrond in de communicatie, maar dat is een hele handige achtergrond.
Ja.
Want je leert inderdaad brutaal te zijn bij de bestuurder van ja, dat kan jij wel hebben, maar zo werkt het niet op straat, want ik sta zo meteen daar iets uit te leggen en dan houdt dit verhaal niet. Of je kunt zeggen wat je nu vertelt, vind ik onzin.
Ja. Nou ja,
of te strakke vragen stellen. Ja, inderdaad, je eigen tegenspraak.
Hey, ik zoek het even op hoor, want we hebben dit gewoon gevraagd in de staat
van participatie. De competenties.
Wat zijn nou de competenties?
Ja, vertel.
Goede gespreksvaardigheden, hey bingo.
Ja.
dus kijk even wat je niet genoemd hebt, hè. Om kunnen gaan met weerstand.
Mm. Ja, dat is de woordvoerder.
Vind ik ook
ja,
brede.
Maar dat is wel een brede. Omgaan met weerstand betekent dat je 's nachts niet wakker ligt of dat je weerwoord geeft? Of,
of in ieder geval
rugrecht houden.
Ja, recht houden.
Oh, okay, dat is een goede definitie.
Ja, en misschien ook openstaan om een tegengeluid te horen. Kan ik me daar ook onder iets bij voorstellen. En dit vind ik ook een goeie. In staat zijn om belangen in kaart te brengen. Dus het aandurven om te kijken, hey, wat is de diversiteit aan belangen en opvattingen?
Ja.
In plaats van die focusgroep vol met mensen die er toch al hetzelfde in staan. Ja. Nou, hier laat ik het bij.
Nou ja, waarom worden er bij inspraakavonden wel onafhankelijk gespreksleiders ingehuurd?
Mm-hmm.
Maar wanneer je iets online gaat doen, is er niet een online onafhankelijke dialoogmanager?
Is dat zo? Is die
nee,
er
dat
dan
is
niet?
Dat is er vaak niet. Nee, okay. Niet onafhankelijk. Ja. Nee.
Ja. Oh, daar gaat de laatste nog een keer bel.
Go.
Patricia, ja. Ook, hallo, ik ben Tricia, communicatieadviseur bij een gemeente en nu net begonnen bij de provincie.
Leuk.
Maar online kun je ook zeker onafhankelijke gespreksleiders erbij hebben. Ja, maak je online groepjes, dus dat kan heel goed.
Okay. Bedoel je dan bij een online, bij een Zoom of Teams meeting of wat dan ook? Ja, dat zeker.
Ja, groepjes uiteengaan en met onafhankelijke gespreksleiders erbij. Dus wij deden dat zowel online als fysiek.
Ja, en doen jullie dat nog steeds? Al 2023?
Ja, dat doen we nog steeds.
Lekker feest.
Ja, maar dan gaat die online versie, laten we wat meer los. Hè, want je komt nu inderdaad weer in die zaaltjes en dat is gewoon leuker. Dus die houden we erin.
Maar dat vind je leuker. Maar misschien vinden de mensen die deelnemen dat niet echt leuker. Want je moet er naartoe.
Ja. Het is heel makkelijk en toegankelijk. Dus het is een heel mooi middel wat ontwikkeld is de laatste tijd.
Ja, en het gaat natuurlijk ook over de niet-synchrone online dialoog. Hè? Ja. Dus kijk, op het moment dat je iets in Teams doet, dan is het loopt. Dan zijn er eigenlijk altijd wel ook voorzitter en gesprekleiders. Maar ook als er bijvoorbeeld op fora iets wordt gedaan. Of je hebt dan bijna een soort van community manager nodig die ook helpt met modereren. Ja. En dat is vaak een angst die wij ook wel merken bij onze klanten. Ja, maar komt er niet te veel binnen? Hoe moet ik dat allemaal modereren?
Nou, en wat is het mandaat om daarop te reageren? Precies. Als het om de inhoud gaat, is best wel ingewikkeld.
Misschien is dat ook wel meer de omgevingsmanager waar we het net over hadden. Meer dan de communicatieadviseur. Want die zie ik zoiets ook wel doen. Dat is ook wel echt een rol van de omgevingsmanager.
De digitale omgevingsmanager.
Al dan niet onafhankelijk. Ja, of het digitaal of live is. Ja, inderdaad. Oké, dankjewel voor je
vraag. Nee, maar nou staat er nog iemand uit de zaal. Hé, waar moeten we volgens jou dan nu per direct mee stoppen?
Ja, dat inderdaad op pad blijven gaan. Echt wel dat contact. En ook laten zien wat het oplevert vooral.
Mm.
Heel veel mensen hebben toch het beeld van, oh, het kost tijd, wat gedoe. Maar moet je kijken wat het oplevert en wat een mooie. Dus laat dat ook vooral zien.
Ook resultaatcommunicatie.
Ook intern, aan je beleidsmensen.
Oh, oké, okay.
Laat zien wat voor een mooi resultaat je eigenlijk uiteindelijk met meer enthousiasme.
Okay. Het staat ook in de staat van participatie, hè? Heb ik ook iets over gelezen.
Ja.
Maar we zijn nu aan het einde gekomen. Ik vraag Mariel nog één uit.
Ja, eentje. Ja, die wilde ik gewoon nog even noemen. Die vindt Jasper ook heel erg leuk. Er is één iemand die zei, laten we de participatieladder verbranden.
Jongens, ik roep dit al jaren. Alsjeblieft, steek die participatieladder in de fik.
Maar weg ermee.
Tegelijkertijd wil ik wel zeggen, ik zie hem heel veel terug. En als dit dan het ding is waaraan we in elk geval met elkaar een goed gesprek hebben vooruit, dan mag die nog even blijven bestaan.
Maar als het maar aanleiding is voor het goede gesprek over wat er echt achter zit. En niet van, oké, en nu weten we het. Gaan we co-creëren of gaan we
en al die niveaus lopen toch door elkaar. Iedere inwoner heeft een andere behoefte.
Ja, en als je dan een stap naar beneden
gaat, en
het
project heeft ook verschillende behoeften in verschillende fases. Het valt bijna niet.
En het lastigste, iedereen heeft een andere verwachting bij de term adviseren.
Ja, ik vind dat dus een heel goed kaartje.
Weg ermee met dat ding. Oké, maar dan hebben we die weer een keer geroepen. Dat moeten we, denk ik, minstens 3 keer per seizoen roepen.
Ja, nou dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast.
Ik hoor helemaal geen bel.
Nee, hij gaat zo. Terwijl je met de afkondiging bent, dan gaat hij tringelen, hoor.
Het is een soort wekker en dan moet je snoezen.
Ja, ik dacht dus, ik zeg dat heel soepel. En dan gaat hij precies dan, maar dat gebeurde niet.
Nee, ja, zou je denken, maar dat is niet zo. Ja. Ik wil jullie in ieder geval Jasper.
Ja.
Nicolette.
Ja, ja.
En Marion.
Ja.
Heel erg bedanken. Maar niet zonder de zaal te bedanken, want er kwamen wel echt geweldige toevoegingen. Ik heb mensen zien lachen, ik heb mensen met hoofden zien schudden, ik heb mensen geërgerd zien kijken. Ik denk dat dat helemaal prima is. En ik denk vooral, en ik wil eigenlijk Tricia even nog aanhalen, ik denk vooral dat we participatie moeten zien als een verrijking van ons vak, maar wel eentje waar we ons allemaal heel bewust van moeten zijn.
En die we ons niet moeten laten afnemen.
Juist. Ja. Dank u wel. Okay.